Oh, halleluja, dat is veel te hard. Glorie. Goedemorgen mensen. Wat fijn om bij elkaar te zijn. Het is 2 maanden geleden dat ik hier ook was. Ik weet niet wie er toen bij was. Wie was er bij toen? Oh, bijna iedereen, hè? Halleluja, geweldig. Nou, mijn naam is Henk-Jan Bos. Ik ben hier samen met mijn vrouw Bettina. Wij komen oorspronkelijk uit Bunschoten-Spakenburg. Daar zijn we opgegroeid in de vishandel. Jullie kennen het misschien wel, Bunschoten-Spakenburg, vishandels en bakkers. Dus de eerste 25 jaar van ons leven zaten we in die vishandel. Toen is Jezus in ons leven gekomen. Daarna zijn we de schoonmaak ingegaan. Dus we hebben toen een schoonmaakbedrijf opgericht, 20 jaar geleden. Daar zijn we nu uitgestapt. En nu gaan we dus naar Amerika verhuizen. Om daar als studenten op een bijbelschool te zitten. Dus er gaat weer een nieuw hoofdstuk in ons leven open. We hebben 2 dochters, eentje van 24 en eentje van 12. Dus die van 12 hebben we bij ons. Kan die wat naar voren? Ja, dat kan wel zo hoor. Ja. Ja, halleluja. Amen, is de Heer goed? God is goed, hè? Heerlijk. Ja, zo mooi. Hè? Als we dan aan het zingen zijn en dan, ja, weet je wel, dan proberen we God te prijzen met die liederen. Dan moet ik ook altijd denken van, ja, dat Jezus dan zegt van, ik ben in jullie midden als één die dient. En wij proberen soms God te dienen, maar God wil ons dienen. Weet je wel, hij wil onze voeten wassen. En ik weet nog dat ik, dus 20 jaar geleden, of 23 jaar geleden, toen was ik dus nog niet bekeerd. Maar toen kwam ik in een christelijk gereformeerde kerk. En toen zei de dominee, Jezus gaat hier door de bank heen. Wil jij je voeten laten wassen? Dat raakte mij gewoon. Ik had dat echt nog nooit gehoord. Van, hey, ik kan dus mijn voeten naar voren steken. Jezus wil jouw voeten wassen. En dat was eigenlijk het begin dat ik op een gegeven moment tot wedergeboorte kwam. Dat ik een nieuw hart kreeg. Maar God raakte me daar al aan. En dat is zo mooi om dat te ontdekken. Gewoon ook in je leven. Dat God een God is die ons wil dienen. Dat hij ons lief heeft. Dat hij van ons houdt. Dat hij wil zegenen. En dat wij niet uit eigen kracht hem moeten dienen. Dat wij denken dat wij iets uit eigen kracht, ja, God kunnen pleasen of iets dergelijks. En dat gaat allemaal uit die kracht die wij van hem hebben ontvangen. Vanuit dat nieuwe hart dat je van hem ontvangen hebt. Dan krijg je kracht om hem te dienen, om blij te zijn. Hè, om hem te leren kennen, om God te leren kennen. En dan kan je met een blij hart kan je de Heer dienen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Nou, de vorige 2 keer dat ik gesproken heb, toen heb ik gesproken over Gideon, de eerste keer. Dat ging over dapper held, dat God dat tegen jou zegt. Jij dapper held, ik heb een roeping voor jou. En dat Gideon, hè, die kwam uit een hele arme geslacht vandaan, kleinste stam van Israël. En hij stelde niks voor. En dat God zei, jij dapper held, ik heb iets voor jou. En God zette die identiteit over hem vrij. En zo wil God dat ook over ons doen. Ja, als je dat nog niet hebt begrepen of gepakt, dan zegt God dat tegen jou. Jij, dapper held, ik heb iets voor jou te doen. Ja, want het koninkrijk van God is natuurlijk niet op zondag in de kerk komen en met elkaar kerkjes spelen. Maar het koninkrijk van God is natuurlijk dat we de wereld bereiken. En dan zegt die dapper held, ik heb iets voor jou. In jouw woonwijk, in jouw bedrijf, in jouw school. Ja, voor dat volk waar hij jou voor geroepen heeft. Want God heeft een roeping voor een ieder van ons. Halleluja. Een tweede keer heb ik gesproken over zijn stem verstaan. He, want als God dan tegen jou zegt, jij dappere held. Ja, hoe weet je dat nou? Of God dat tegen jou zegt. Ik kan dat hier wel zeggen. Maar ontvang je dat ook van God? Hoe zegt God dat tegen jou? Dus dan heb ik gesproken over hoe kan je zijn stem verstaan. He, door het woord en door de geest en door op een gegeven moment zijn stem te leren verstaan. Dus daar heb ik toen over gepredikt. Vond ik ook heel mooi, van, he, dat Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En als jij een kind van God bent, dan kan jij zijn stem kennen. He, maar dat is ook heel lastig. Als je net met God bent gaan wandelen, of je kent God nog helemaal niet, of je moet nog op pad gaan, dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan die machtige God, die schepper van het universum, en wat Linda net in Ameland hebben gezien, dat die God tot jou spreekt? Hoe is dat mogelijk? Maar het woord van God zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En toen heb ik uitgelegd dat een schaap is een volwassen dier. En een lammetje, die is net. En je bent net geboren. Dan moet je nog leren. Hè? Dan weet je alleen, God is in mijn leven gekomen. Je ervaart dat de herder er is, dat God er is bij jou. Maar die stem moet je nog leren onderscheiden. En als je dan opgroeit in het woord van God, als je opgroeit in de kracht van de geest, dan mag je zijn stem steeds duidelijker leren verstaan. En dan kan je ook horen van, hè, dat God ook tegen jou zegt, hey, dappere held, dappere heldin. I've got a job to do. Ik heb iets voor jou te doen in het koninkrijk. En dat hoeft niet allemaal te zijn dat je spreekt voor een podium. Maar dat kan op allerlei manieren zijn dat je God dient. En dat je helpt om dat koninkrijk groter te maken in de wereld. Halleluja. Nou, vandaag had ik dus iets voorbereid. En dat gaat over 3 punten eigenlijk. Ik denk dat ik er wel een hele dag over kan preken. Maar het gaat dus allemaal in vliegende vaart. Het eerste wat ik wilde bespreken was volharding. Dat thema uit de Bijbel kwam naar mij terug. Dat staat in Hebreeën 12. En dat wij met volharding de wedloop mogen lopen. En dan ga je eigenlijk een beetje verdiepen in dat thema volharding. En dan komt er natuurlijk heel veel naar voren uit het woord van God vandaan als je dat gaat voorbereiden. Het tweede is financiën. En het derde is geven. Dus dat is een aparte maaltijd vanochtend. Volharding, financiën en geven. Maar voordat we dus daarover gaan hebben, volharding, financiën, geven, dan denk je misschien ook, ja, financiën en geven, wat heeft dat nou met het geloof te maken? Nou, dat gaan jullie zo meteen horen, dat het ook heel belangrijk is. Maar voordat ik het daarover ga hebben, wil ik toch kort het evangelie uitleggen aan jullie. En dat hebben jullie al heel vaak gehoord waarschijnlijk. Maar het evangelie is de basis. Het evangelie, als ik ook wel eens met mensen spreek in de wereld, of soms ook met bepaalde kerkmensen, die dat evangelische allemaal een beetje too much vinden. En die dat allemaal niet begrijpen, dat je met God kan leven en dat je Jezus kan aannemen. Dan ga je in die grondtekst kijken naar het evangelie. En het grondtekstwoord is evangelio of evangelio in het Grieks. En dat betekent goed nieuws. Dus het evangelie is goed nieuws. Het evangelie waar wij in geloven is goed nieuws. Dat weten wij, dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Maar ook als wij het evangelie prediken, of als je dat vertelt waar je ook bent, dan moet dat een boodschap zijn van goed nieuws. Als wij over God vertellen, is dat een boodschap van goed nieuws. En in de oudheid, zeg maar, waar dat woord ook vandaan kan in die tijd, hadden we nog niet al het internet en al die kranten. Dus toen ging dat anders. Dus dan kwamen er boodschappers vanuit een andere stad. En die kwamen dan naar een stad toe en die kwamen dan met evangelio, met het goede nieuws. En dat was dan bijvoorbeeld, er is een koning geboren. Goed nieuws. Of we hebben een strijd overwonnen. We hebben een stad ingenomen of zo. En dan kwam er iemand en dan was het goed nieuws. En dan was de bevolking blij van zo'n stad. En daar komt het gronden. Het evangelie van God, dat is goed nieuws. Dus het moet goed nieuws voor ons zijn. En ook als wij het evangelie delen, dan is dat goed nieuws voor mensen. Dus dat is het belangrijkste, dat we dat weten. En dan heb ik een mooie tekst voor jullie. 2 Korinthe 8 vers 9. Ja, daar staat hij. Halleluja. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dit is ook een hele rijke tekst. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dan ga ik ervan uit dat wij allemaal die genade aangenomen hebben. Dat wij allemaal die genade van God kennen. Dat hij omwille van u arm is geworden. Daar staan we soms niet zo vaak bij stil, want dan hebben we dat evangelie aangenomen. En dan weten we dat Jezus ons vergeven heeft. Maar hij is omwille van ons arm geworden. Want anders, als er geen koning zou zijn, eigenlijk voor de zonde, dan zouden wij eigenlijk de straf voor onze zonde moeten dragen. Dus toen wij geboren waren, zonder God, en je gaat een leven leiden, en een zondig leven leiden, dat je God niet nodig hebt, ja, dan is er uiteindelijk is er een scheiding tussen God en jou. En dan moet dat weer rechtgemaakt worden. Moet dat voldaan worden. Moet dat goed gemaakt worden. En dan zie je hier in deze tekst dat Jezus, omwille van jou, staat er letterlijk, hè, omwille van u is hij arm geworden. Want we weten natuurlijk, Jezus is geboren als baby. Maar Jezus was er al natuurlijk van eeuwigheid. Dat kennen we vanuit de Bijbel. Hè, Jezus is mens geworden in een mens. In een baby die opgegroeid is. Maar Jezus was er al van eeuwigheid. Moet je indenken dat hij vanuit de hemel kwam. En waar de Bijbel zegt, de straten zijn van goud. En waar het glorie is. En waar geen ziekte is. En waar geen duisternis en geen misbruik is. En dat liet God dus achter zich. Vanuit de hemel werd hij geboren in die zondige mensheid. In die zwarte wereld. Waar heel veel duisternis is. Waar heel veel ziekte is, heel veel zonde, gebrokenheid, misbruik. Noem het maar op. Ja, we hoeven maar om ons heen te kijken of op tv te kijken wat je ziet. En dat God eigenlijk dat achterliet, arm werd, voor jou staat er, voor u. Dat is ook persoonlijk. Het is ook voor de wereld, maar het is ook voor jou persoonlijk. En wat staat er dan? Hij is omwille van u arm geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus de dat Jezus dat gedaan heeft, de bedoeling dat hij arm geworden is, de bedoeling is dat jij rijk wordt. Hoe mooi is dat? En dat weten wij, als wij die wedergeboorteervaring hebben gehad, als wij weten van ik ben met God gaan leven, God is in mijn leven gekomen, dan weet je al van je hebt de grootste rijkdom heb je ontvangen. Dat je de vergeving van je zonde hebt gehad, dat je een kind van God mag zijn. Maar er staat hier, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dat betekent ook in andere gedeeltes in de Bijbel dat wij rijk zullen worden in alles. Dus rijk in kracht, rijk in glorie, rijk in getuigen. Kracht om te bedienen, om het koninkrijk verder te helpen, om mensen te zegenen om je heen. Zo mogen wij dus groeien, als we God hebben aangenomen, is dat de basis om te groeien, zodat wij rijk kunnen worden vanuit die rijkdom, vanuit God. En dat we God hebben en vanuit die rijkdom kunnen we groeien en verder gaan. En dan denk je, hoe kom je nou op dat thema volharding? Want volharding zegt de Bijbel dus, dat we met volharding die wedloop moeten lopen. Maar als we kijken naar Jezus, want in Hebreeën 12 vers 2 dus, er staat van dat we ons oog gericht moeten houden op Jezus. Als we dan kijken naar Jezus, naar dat kruis, dat hij vanuit de hemel kwam, met die roeping, met dat doel. Van ik kom om te sterven voor de mensheid. Ik kom om mezelf te geven. Ik kom om mensen te redden. Ik kom met een plan. Ik kom met een doel. En op dat moment was dat allemaal nog niet zichtbaar. Maar Jezus keek natuurlijk vooruit. Hij keek al naar ons. En hij kijkt nog verder. Maar hij keek ook door de middeleeuwen heen. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor dat doel. En vasthield aan dat doel. Dat hij vasthield van, ik ga die weg. Ik ga die weg waar ik voor geroepen ben. Dus de eerste 30 jaar is hij opgegroeid in wijsheid, in kennis en in de genade van God. En toen hij 30 was, toen stapte Jezus de bediening in. Toen werd hij vervuld met de Heilige Geest en toen ging hij 3 jaar lang het werk doen waarvoor hij geroepen was en waarvoor hij geboren was en waarvoor hij gekomen was. Om uiteindelijk, dus God bracht alleen maar het goede in de wereld. Hij zegende mensen, hij genas mensen, bevrijdde mensen, gaf liefde aan zondaren, confronteerde de heersende religieuze machten, eigenlijk met het goede, met het goede nieuws. Maar uiteindelijk moest hij dus sterven. Uiteindelijk die religie en die zonde in de wereld, die hebben hem aan dat kruis gespijkerd. En Jezus wist dat ook. Hij wist ook, ik ben hier voor dat doel. En dat was niet makkelijk. Soms mogen wij ook een klein beetje verdrukking ervaren. Als je tot geloof komt en je krijgt tegenstand, of je gaat getuigen en je krijgt tegenstand, dan kan het soms ook lastig zijn. Dat je denkt, ik word uitgekotst, of mensen moeten me niet, of mensen denken, ja, wat is dat nu? Maar wij gaan eigenlijk in de voetsporen, nog niet eens van de Heer Jezus, maar van al die mensen die voor ons gekomen zijn. Al die mensen die voor ons gekomen zijn, die Jezus gevolgd hebben, en die dat nieuwe leven gevolgd zijn, dan krijg je verdrukking en dat is niet prettig. Als je dan verdrukking krijgt, misschien van je familie, van je ouders, van mensen om je heen. En dan toch vasthouden. Nee, maar ik hou vast aan dat doel. Ik hou vast aan, ik weet dat God mij geroepen heeft. Ik weet dat hij ook een plan voor mij heeft. Ik ga door in dat plan. En dan mogen wij kijken naar Jezus. Hebreeën 12 vers 2 zegt, richt je oog alleen op Jezus. En dan zien we dat hij doorging. Dat hij doorging tot het kruis. Dat hij volhardde. En volgens mij in de tuin van Gethsemane, in de hof van Gethsemane, dan zegt hij nog tegen God, God, als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat mogen wij ook bidden. Van als wij dat verlangen hebben om God te volgen, dat je zegt, God, doe uw wil in mij, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En dat je dan van God kracht mag ontvangen om door te gaan, om te volharden. Want die volharding waar de Bijbel over spreekt, dat is niet de volharding die jij uit jezelf kan bewerkstelligen. Die volharding is omdat je weet van hij heeft de prijs betaald. Jezus heeft volhard. Hij is door het kruis heen gegaan. Hij is gestorven. En toevallig vanmorgen, toen las ik nog een stukje daarover in Lucas, dat Jezus dan gekruisigd wordt. En dat de mensen hem allemaal bespotten. Dus de religieuze machten zijn hem aan het bespotten. De Romeinen zijn hem aan het bespotten. Het volk staat erbij, die kijkt toe. En die bespotten hem. En dan zegt Jezus, Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Ja, dat raakte mij ook echt gewoon aan. Dat ik denk van, als ik wel eens verdrukking heb, ja, dan wil je toch heel snel in je vlees schieten. Of dan wil je weerstand bieden of vervelend worden. Maar als je dan ziet dat Jezus dan zegt, ja, Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Dat laat ook zien dat hij echt dat hart van liefde had. Dat hij dacht van, hé, ik kijk er doorheen. Ik weet, ik hou van die mensen. En ik bid ook gewoon dat ze vergeven worden. Hij bad eigenlijk, hé, Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Omdat ze nog verblind waren. Dus ja, zo mooi om te kijken naar Jezus dan dat hij, ja, die volharding. Dat hij in die volharding, dat hij doorgaat. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Dat hij volhard heeft. En dat Jezus natuurlijk ons voorbeeld is. Dat Jezus ons voorbeeld is in die volharding, dat wij naar hem mogen kijken. Dus als wij het moeilijk hebben, dan staat er in Hebreeën 12 vers 1, staat, wel nu dan laten wij ook door zo'n menigte van getuigen omringd afleggen alle last en zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En als je kijkt naar de wedlopen, dat is er niet even een snelle sprint, of even kort, even de 100 meter rennen. Maar dat kunnen we allemaal snel doen. En de een wat sneller dan de ander natuurlijk. Maar als hier staat de wedloop, dan gaat het over een marathon. En ik heb zelf in het verleden ook wel eens een marathon gerend. Op mijn tandvlees. Maar dan gaat het ook over die volharding. Dat jij traint voor dat doel om die marathon te lopen. En dan weet je ook, ja, ik moet niet keihard gaan rennen aan het begin. Want als ik keihard ga rennen aan het begin, dan haal ik gewoon die finish niet. En dan leer je, als je in een training zit van zo'n marathon, dan leer je van, hé, ik moet doseren, ik heb mijn kracht opgebouwd, ik weet dat ik het kan halen, maar ik moet wel mijn verstand gebruiken. En dan ga je rennen en dan op een gegeven moment heb je 20 kilometer gerend, want de marathon is 42,3. En op een gegeven moment krijg je het gewoon volop zwaar. En voor degenen die dat onder ons misschien wel eens ervaren hebben, dan krijg je het echt zwaar. Dan begint te piepen en te kraken aan alle kanten. En dan, ik liep dat als met mijn broertje. En dan zei ik, ja, we gaan niet opgeven. En we gaan ook niet lopen. We gaan niet stoppen met lopen, zeg maar. Dus we konden wel hard en zacht rennen, maar we gaan niet stoppen met lopen. Dat je zegt, oh, ik moet even tot rust komen, want dan hadden we het idee, nee, dan komt het niet meer goed, dan ga je helemaal stoppen. Dus we hadden zoiets, nee, je moet blijven lopen. En hier zie je ook dat terugkomen, hè, dat wij met volharding die wedloop moeten blijven lopen. En ook met verstand. En dus dat je niet keihard gaat rennen, want dan raak je opgebrand. Maar dat je doseert en met God doorgaat. Dat je die wedloop loopt, dat je blijft volharden. Het mooie is ook, ik weet niet of je die op het scherm kan zetten, Jozua 14 vers 8, oh nee, eerst Hebreeën 10 vers 36, dat staat ook in de Bijbel, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Dus hier zie je dat we ook volharding nodig hebben. Volharding, we hebben genade nodig, hè? Die hebben we ontvangen, maar vanuit genade heb je ook volharding nodig. Volharding om die race door te lopen. En dan staat er, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte te verkrijgen. Dus je ziet ook, als je de wil van God volbrengt, dan heb je volharding nodig. Het blijven doen, het door blijven lopen op die baan, om daarna de vervulling van de belofte te verkrijgen. En ik vertelde het net even tegen Linda en Bart-Jan, een paar jaar geleden, toen werkte ik ergens en toen had ik een hele moeilijke tijd. Dus ik lag ook nachtenlang wakker van dat werk en oh, ik trok het niet meer. En ja, dan ben je toch aan het bidden. Vader, oh nee, help, ik wil opgeven, ik stop ermee en zo. Maar dan toch God zoeken, weet je wel, Heer, wat wilt u? Kan ik stoppen, kan ik opgeven dit werk of noem maar op? En toen hoorde ik ook echt dat God in mijn hart zei, stem van de Herder van, even volharden, je moet even doorzetten. Dit hoeft niet lang te duren, maar je moet wel even doorzetten. En dat, die volharding en dat woord wat ik kreeg eigenlijk, dat was net wat ik nodig had om even door te zetten. En toen was ik een of twee maanden later en toen dacht ik, oh weet je, toen viel die last van me af en die druk en die pressure. En toen dacht ik, oh, ik ben blij dat ik God gezocht heb. Want anders als je dan in je eigen wijsheid gaat, je zoekt de Heer niet, ja, dan ben je weg. En dan mis je misschien gewoon een hele mooie mogelijkheid. Dus het was gewoon heel mooi om dan even die volharding te krijgen. Nou, ik was al volharding aan het zoeken. Dan kom je dus uit bij Jozua en Caleb ook. Jozua en Caleb. Die kennen jullie misschien allemaal wel, de twee van de 12 verspieders. Die door Mozes uitgezonden worden naar het beloofde land, om het beloofde land te gaan verkennen. En dan moeten ze een verslag uitbrengen aan Mozes. En dan zie je dat er twee mensen zijn, Jozua en Caleb. die brengen een verslag uit vanuit Gods perspectief. Dus die zeggen eigenlijk van, God heeft ons dat land gegeven, wij kunnen dat land in bezit nemen. En dat zijn natuurlijk geen verhalen van vroeger. Dit zijn verhalen van vroeger, maar het zijn ook verhalen voor nu. En voor ons beloofde land. Wat heeft God jou gegeven? Welk beloofde land ligt er voor jou? En geloof jij dat jij met God dat land kan innemen? Geloof jij dat jij net als een Jozua en een Caleb kan zeggen, nee, die reuzen die daar staan, dat is voor God geen enkel probleem. Die reuzen die voor mij liggen, die gaan wij samen met God overwinnen. En die andere 10 verspieders die daarbij waren, nou, we kennen het verhaal allemaal, die zeiden, nee, dat is allemaal veel te groot, we gaan de nederlaag leiden, het lukt niet en het gaat ook nooit gebeuren. En als je de Bijbel een beetje kent, dan zie je eigenlijk dat die 10 verspieders die dat negatieve verslag uitbrachten, dat die er ook niet gekomen zijn. Die zijn ook allemaal gestorven voordat ze dat beloofde land ingenomen hadden. En die 2, Jozua en Caleb, dat weten we, die kwamen er uiteindelijk wel. En dan zie je bij Jozua 14 vers 8, dat gaat eigenlijk, dan hebben ze dat beloofde land ingenomen. En dan Caleb heeft nog een speciale belofte. Die heeft dan Mozes gevraagd van, hey, als we dat land hebben ingenomen, mag ik dan die stad Hebron, dat gebergte Hebron, mag ik dat dan in bezit nemen? En Mozes heeft gezegd, ja, dat is goed, dat kan. En dan zie je dat Caleb, die dus dat positieve slag uitgebracht had van God, aan het leger, dat hij, dan staat er, hij is niet in zijn kracht teruggegaan. Hij was nog krachtig toen hij op leeftijd was. En dan zegt hij van, ik wil dat bergland gaan innemen. En in Jozua 14, vers 8 zegt hij dan, maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Dat waren die 10 verspieders. En dat kennen wij, die hadden dat negatieve verslag uitgebracht. Die hadden gezegd, het gaat niet lukken, het gaat niet werken. En misschien hebben wij die mensen ook wel eens in ons leven. Hè, die het misschien niet zeggen, maar die het wel kan horen denken. Van, waar ben jij mee bezig? Dat gaat nooit werken, dat gaat nooit lukken. Hè, maar dan zegt Jozua hier van, ikzelf echter, ik volhardde erin om de Heere mijn God na te volgen. En in Jozua 14 vers 14, daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jefunne de Kenizziet, tot erfelijk bezit op deze dag, omdat hij erin volhard had om de Heere, de God van Israël, na te volgen. Dus hier zie je dat die volharding belangrijk is. En dat wij met God aan de wandel zijn, dat wij geloven in zijn beloftes, dat we geloven dat God dat plan voor ons heeft, dat wij mogen stap voor stap mogen wandelen. Daar ben je ook niet gelijk, dat mag je stap voor stap ontdekken. Heer, wat voor plan heeft u voor ons? Maar dat je ook die volharding nodig hebt. En als je volhardt in de kracht van God en je houdt vast, dan zul je ook die beloftes, dan zul je zien dat God daar met jou is, dat God bij jou is. En ik vertelde net dat wij de eerste 25 jaar van ons leven in de vishandel hadden gezeten, daar in Bunschoten-Spakenburg. En toen kwam God dus in ons leven. Toen werden wij opnieuw geboren, we werden gedoopt. En ja, ik leefde een heel zondig leven ook. Dus ik kwam een beetje uit de duisternis vandaan, verslavingen, allerlei ellende. Dat kwam allemaal aan het licht. We lieten ons dopen en we waren vol van God. We waren vol van Jezus, vol van de Heilige Geest. En we liepen te getuigen. En er werden mensen genezen om ons heen. En allerlei wonderen en tekenen gebeurden er. Maar er waren heel veel mensen, ja, die trokken dat niet. Dus ik werkte destijds bij mijn vader in het bedrijf. En mijn vader ging dus naar een zware traditionele kerk toe. En ja, hij zei op een gegeven moment van, ja, het is allemaal prima wat jullie aan het doen zijn. Maar ik kan jou hier niet gebruiken. Dus wil je het schip verlaten, zei hij. Dus ja, in het begin denk ik, ja, dat meent hij niet. Maar uiteindelijk toen kwam hij nog een keer terug. Ja, hij zei, ja, ik wil niet meer met jou samenwerken, zei hij. Want ik trek het allemaal niet. Ja, die Jezus van jullie en noem maar op. Nee, weg, zei hij. Dus wij werden uit het bedrijf gezet. Dus, en dat was een beetje onze toekomst. We waren erin opgegroeid. Mijn ouders zouden dat bedrijf aan ons overdoen. Mijn vader was al aan minderen met werken. Dus wij zouden dat bedrijf overnemen. En toen zei hij, ja, nee, stop er maar mee. Dus we werden eigenlijk uit het bedrijf vandaan gezet. En dan moet je dus wel een prijs betalen voor je geloof. Je kan dan ook zeggen, oh ja, nee, ja, nee, ja, ja, dan moet toch maar weer in de gebaande paden gaan wandelen dan. Maar ja, we hebben God gezocht en kracht gekregen en ook vol hart om door te gaan. Nee, we willen God niet verliezen. We willen doorgaan in dit pad. We willen achter Jezus aan. En toen is zich een heel mooi nieuw seizoen is het toen voor ons open gegaan. Dus toen zijn we in die schoonmaak terechtgekomen. En dat, ja, uiteindelijk hebben we gezien dat God met ons was. Maar je hebt dus wel volharding nodig. Als het moeilijk is, dat je denkt van, hey, je moet doorzetten op dat pad achter God aan. Halleluja. Ja, dus met volharding de wedloop lopen. Dat betekent dus, het is een marathon. En de doorbraken die komen niet altijd, die komen niet altijd meteen. Er is een periode van geestelijke strijd die daar waar je doorheen moet en waar je ook in gesterkt wordt. Zoals volgens mij in Hebreeën 11 staat van, in de oorlog zijn zij sterk geworden. Het gaat over de helden, de geloofshelden. Dat betekent als jij strijd ervaart, in die strijd kan je ook groeien en in die strijd kan jij sterk worden. Halleluja, amen. Vinden jullie het mooi? Worden jullie een beetje gezegend? Amen, amen. Halleluja. Mooi, hè? God is goed. God is goed, God is aan het werk. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ik ben in het midden, hè? Dat zegt hij. Dus als ik sta te preken altijd of onderwijs te geven, dan denk ik altijd, ja, Jezus is ook hier. Ik geef ook onderwijs aan hem. Niet dat God dat nodig heeft, maar meer dat hij kijkt en toekijkt en dat hij erbij is en mensen bedient. En dat hij in ons midden is. Ja, dat is gewoon een mooie gedachte. Hoeveel tijd heb ik nog? Nog 5 minuten? Ja? Halleluja, dat is wel heel snel, hè? Halleluja, halleluja. Ja, waar zal ik het over hebben, jongens? Ja. Nou, ik had het over volhardingen, heel belangrijk. En dan wil ik het hebben over financiën. Financiën en geven, dat ga ik even samenkoppelen. Ja, dan denk je, wat moeten we dan mee? Moeten we in de kerk dan geven? Ja, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Kijk, wij zijn op school opgegroeid en dan krijg je eigenlijk op school geen financieel onderwijs. Maar de Bijbel, die staat helemaal vol met financieel onderwijs. De Bijbel staat helemaal vol hoe je met je talenten om moet gaan, hoe je met je penningen om moet gaan. Jezus geeft heel veel onderwijs. Spreuken staat er vol van. Hoe je met wijsheid met je financiën kan omgaan. En God heeft dat ook voor ons. En omdat wij dat, dus dat niet eigenlijk op school krijgen, ja, behalve als je natuurlijk verder gaat en je gaat je eigen ontwikkelen in het financiële deel, dan kun je natuurlijk gewoon zelf jezelf onderwijs krijgen, zeg maar, op een opleiding. Maar wij hebben dus de afgelopen 5 jaar op de Bijbelschool gezeten en mijn vrouw de afgelopen 2 jaar. En op die Bijbelschool hadden we allerlei modules. En ook een aantal van die modules gaan dus over financiën, geven, rentmeesterschap. En dan zie je dat eigenlijk God ons dingen heeft toevertrouwd als rentmeesters. He, alles wat wij hebben gekregen van God, he, dus ons leven, onze kracht, onze gaven en talenten, maar ook ons werk, onze financiën, ons gezin, dat hebben wij gekregen om rentmeesters te zijn. He, dus het is eigenlijk niet van ons. He, David zegt ergens van, Heer, wat heb ik wat ik niet van u heb ontvangen? En uit uw hand geef ik het aan u terug. He, dus als wij werk van God geven, dan mogen we eigenlijk weten, hey, wat je hebt gekregen, of wat je deelt, of wat je uitdeelt, he, dat heb je van God ontvangen en dat geef je aan God terug. Dus daarom vinden wij het heel belangrijk om op die Bijbelschool ook om mensen ook te onderwijzen van, hey, we zijn met het evangelie bezig, we zijn met het onderwijs bezig, maar we vinden het ook belangrijk dat mensen financieel ook stappen kunnen zetten. He, dat je financieel kan sparen, dat je kan investeren, dat je financieel meer vrijheid krijgt. En waarvoor? Voor jezelf is het aangenaam natuurlijk, als die dingen wat meer op de rit komen. Maar ook om meer te delen, om meer uit te delen. Want als je meer hebt, kan je meer delen. Als je die gelijkenis ziet van de barmhartige Samaritaan in de Bijbel, dan kennen we dat. Maar ik wil nu even dan naar dat punt dat die Samaritaan die man meeneemt, die brengt hij naar de herberg en dan laat hij geld achter. En dan zegt hij van, hey, dit is genoeg voor het onderhoud en ik betaal alles voor hem, totdat hij beter is. Dat is eigenlijk hetzelfde, dat wij nu iemand tegen zouden komen die niks heeft. En dat je zegt, hey, ik zet jou even 3 dagen in een hotel neer. Eten, drinken, alles is geregeld, ik betaal de rekening. Nou, dat is nogal wat. Wat praten we over? 500 euro misschien. 500 euro. Die barmhartige Samaritaan had die 500 euro om iemand 3 dagen in een hotel te zetten. En toen was het minder, maar even omgerekend naar de tijd. Maar het gaat erover, die Samaritaan was voorspoedig. En de Bijbel zie je ook, er staan best wel veel verhalen in over mensen die ook voorspoedig waren. Als we voorspoedig zijn, kunnen wij ook delen. He, dan kan je delen, dan kan je delen met God. Dan kunnen we God eren met onze, de eerstelingen kunnen we God mee eren, wat Abraham ook deed. He, Abraham bracht ook de eerstelingen, de tiende bij Melchizedek. En waarom zouden wij willen geven? Omdat God gegeven heeft. God heeft zijn zoon gegeven. En als wij op God gaan lijken, door dat nieuwe hart wat wij gekregen hebben, en we gaan steeds meer op Jezus lijken, dan krijgen wij ook dat hart van God. Dat gevende hart, dat delende hart. En Jezus zegt volgens mij in Handelingen 20, het is beter, dat zegt Jezus niet, dat zegt Paulus, Paulus die zegt dan over dat Jezus heeft gezegd, het is beter om te geven dan te ontvangen. En mijn vrouw en ik hebben echt geleerd ook, 20 jaar geleden toen we tot geloof kwamen, toen we die Bijbel indoken en die principes ook leerden over financiën, over geven. En dat we dat niet kenden vanuit onze opvoeding. Maar we hebben geleerd van, hey, hoe werkt dat? En samen met God dingen ondernomen, dingen gegeven, gewerkt daaraan. En dan zien, hey, Gods beloftes werken. Gods principes werken. En ik heb een vriend in Bunschoten die zegt altijd van, ja, mensen zijn vaak bekeerd, maar de portemonnee die is het laatste bekeerd. Zegt hij dan altijd. En ik moest er altijd wel om lachen. Van, want het is ook zo van, waar je hart vol van is, daar gaan ook je financiën naartoe. Hey, dus als jouw hart vol is van, ja, wat zal ik zeggen? Nou, kijk, mijn hart is vol van het evangelie. Dus er gaan heel veel van onze financiën gaan naar het evangelie. Omdat mijn hart daar vol van is. Maar stel dat je een hobby hebt, karpervissen, ik noem maar wat. Ja, dan gaat er heel veel geld naar dat karpervissen. Dat is geen probleem. Dat is gewoon jouw hobby. Nou, dat is prima. Jouw hart is daar vol van. En waar jouw hart vol is, daar gaan die financiën naartoe. Maar als wij mogen leren op een gegeven moment van, hey, ik wil ook gewoon vol zijn van God. He, waar je schat of je hart is, daar zal je schat zijn, staat er in de Bijbel. Hè? Waar je hart vol van is, waar je hart is, daar zal je schat zijn. Dus als jij wil dat je hart ook vol is van God en je wil leren in die principes, dan ga je God ook eren met je financiën. Dan ga je God ook dienen met je financiën. En dat hoeft niet allemaal in de kerk te zijn, hè? Maar het gaat over dingen van het koninkrijk. He, dus dat jij mensen zegent die het minder hebben, de armen zegent die het minder hebben. En dat je dat dus mag ontdekken, dat het beter is om te geven dan te ontvangen. En ik kan eerlijk zeggen, Tina en ik die hebben dat een klein stukje geleerd, maar we zijn hongerig. Hongerig naar meer, van Heer, we hebben al wat gezien, maar we willen gewoon meer van God ontdekken, meer in die richting ontdekken. En ik wil één getuigenisje met jullie delen. Nou, toen wij begonnen met geven, dus op een gegeven moment kom je erachter in de Bijbel, oké, 10% voor God, ja, dat is best wel veel geld, weet je wel. Dat is wel even oké. En we waren in onze jeugd opgegroeid met 50 cent in de zak van de kerk. En dan nog een gulden of zo, of met kerst of met dankdag deed wat meer. Maar goed, wij kwamen erachter, ja, 10%. Abraham bracht het bij Melchizedek, Jacob zei, Heer, als u mij zegent, ik geef u 10% van de inkomsten. En dan ga je dat dus, oké, 10% van de inkomsten. Dus als je 2000 euro binnenkrijgt, 200 euro, nou dat is nog een beetje geld, hè? Halleluja. Maar, ja, ik kan je beloven, wij zijn er rustig aan mee begonnen. Wij zijn erin uit, we hadden het niet breed. We hadden schulden destijds ook een beetje, of leningen. Maar we zijn toch daarin gaan stappen en toch gaan groeien om dat geld te geven aan de dingen van het koninkrijk. Dus aan de kerk, weet ik veel, aan projecten, aan goede doelen van het koninkrijk. En wij hebben gezien en geleerd dat God goed is en dat God trouw is en dat je meer en meer inzicht krijgt. En dat God je ook gewoon terug gaat zegenen. Dat dat toch een werking is die in de Bijbel ook zit, dat dat werkt. En ik wilde daar ook in groeien. Dus om ook te groeien in geven. Dus als je dan een keer 100 of 200 euro hebt gegeven, ja, en dan ben je weer een paar jaar verder. Oké, ik wil nu weer een stap zetten. Dus ik weet nog dat we, wat zal nou zo'n volgende stap zijn? Ja, 1000 euro weggeven, dat is toch wel echt heftig, hé? 1000 euro weggeven. Toen hadden we al een keer ook 500 ergens weggegeven, een paar jaar ervoor. Dus ik zit ergens in de kerk en we hadden de aanbidding. En ik had het idee dat de Heilige Geest tegen me zei van, schenk 1000 euro aan het worship team. Gewoon een gedachte die bij me opkwam. Schenk 1000 euro aan het worship team. Kon ik dan op die brief kon ik dan invullen, 1000 euro... Ja, en ik zal je vertellen, we hadden geen 1000 op de rekening. Nee, dat was misschien dat we misschien wel 2000 euro hadden staan, maar dat was dan de helft dat je even weggaf. Dus ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Dat is te heftig. Maar goed, ja, ik wilde ook wel met God gewoon ontdekken van hoe zit dat. Dus ik zei, God, als dat echt van u is, kunt u dat dan niet echt gewoon even laten zien hier? Kunt u dat niet dan gewoon nu bevestigen? Kunt u niet nog een teken geven of iets dat het echt van u is? Want anders is het misschien een eigen gedachte en dan gaat het niet goed en problemen. En ja, echt, dit is werkelijk gebeurd. Dus wij zaten in die gemeente en er zit iemand voor mij en die draait zich om en die zegt, wordt het niet eens tijd dat je die 1000 euro weg gaat geven? Ja. Dus ja, ik was gewoon met stomheid geslagen. Ik zat echt, ja, dat kan niet waar zijn dit. Maar goed, Nou, het is gewoon een leuk verhaal, een mooi verhaal. Maar we hebben dus die 1000 euro gegeven. Dat was echt superveel geld. En ja, wij hebben gewoon echt weer gezien dat dat aangevuld werd. Dat het weer goed kwam. Dat we niet tekort kwamen. En wij hebben God leren vertrouwen gewoon met die financiën. Niet omdat wij nou zo goed zijn of wat dan ook. Maar omdat we gewoon de Bijbel geloven. Dat we gezien, God heeft alles gegeven. En je weet, kent ook die gelijkenis dat Jezus op een gegeven moment bij die tempel gaat zitten. En dan staat van vele rijken gooiden van hun overvloed in die kist. En dan komt er zo'n weduwvrouw en die gooit 2 penningen. En dat was alles wat zij bezat, gooide zij in die kist. En dan zegt Jezus, ja, die weduwvrouw die heeft meer gegeven dan al die rijken. En dus het gaat niet om die hoeveelheid geld. He, geef je 10, 100 of 1000 of 100.000. Maar dan gaat het echt om de zaak van jouw hart. Waar is jouw hart? Is jouw hart bij God? Is jouw hart in die dingen van God? En ik kan jullie bemoedigen en aanmoedigen van, ja, ga dan mee op pad met God. Ga daar stappen in zetten. We zijn allemaal ergens op een bepaald niveau in ons leven. Maar als jij het verlangen hebt om door te groeien. Ik heb dat verlangen wel. Ik had dat verlangen, maar dat hebben we nog steeds. Weet je, om door te groeien met God. In die dingen van het koninkrijk. Om dat te leren. En dan ontdekken van, hey, Gods principes werken. Gods dingen werken. Halleluja. Nou mensen, ik ga afronden. Want uiteindelijk he, gaat het erom niet wat je hebt in het leven, maar heb ik hier neergeschreven wie je hebt. Uiteindelijk gaat het erom dat wij Jezus in ons hart hebben. Dat wij God in ons hart hebben. Dat is het belangrijkste natuurlijk. He, vanuit Hem mogen wij groeien. Vanuit Christus, die in ons hart woont, mogen wij groeien. Mogen wij de dingen van het koninkrijk ontdekken. Mogen wij volharden. In onze roeping. Wat heeft God voor ons? Waar mogen we stappen in zetten? Wat zegt God tegen ons? Welk gebied mogen wij innemen? Wij mogen ook in die zin zijn als een Caleb en als een Jozua. En ik hoop dat we dat allemaal zijn en dat we dat willen zijn. En dat we dan ook kunnen volharden in die dingen die God voor ons heeft. Ja, die God voor ons heeft. Dus hier wilde ik mee afronden. Halleluja. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik heb hier nog neergezet, omdat Jezus Christus alles heeft gegeven, kunnen wij standvastig leven. Het is niet omdat wij dat kunnen, maar omdat Jezus alles heeft gegeven, kunnen wij standvastig leven. Wij kunnen wijs omgaan met datgene wat God ons heeft gegeven, wat Hij ons heeft toevertrouwd. En wij kunnen vrijgevig zijn. Dat kunnen we leren. Want ook de dingen die wij nu niet hebben, die mogen we aan God vragen. Van God, ik ben daar niet of ik heb dat niet. Maar Heer, verander mijn hart. Ik wil dat wel. Mijn verlangen gaat daar naar uit. Want God geeft de verlangens van je hart. En als jij dat verlangen hebt om daarin te groeien, dan mag je weten van, hé, dat verlangen is door God gegeven. Staat op Psalm 37 staat van, verheug je eigen in de Heere en Hij is van je hart. Dus dat betekent dat die verlangens, als jij verlangens hebt om daarin te groeien, dat zijn verlangens die God in jouw hart heeft gelegd. Halleluja. Amen. Heb je een vraag? Ja?
En die had daar echt heel lang mee gewacht om zeg maar die nieuwe bril zeg maar te kopen. En daar kwamen we dus achter. En toen uiteindelijk hebben we het toch gedeeld en hebben we toch dat bedrag zeg maar. Toen vroeg ik ook aan hem van, oh mag ik vragen wat die heeft gekost? En toen was het echt dat bedrag wat we dus al wilden geven zeg maar voor de bril. Dus toen hebben we dat later alsnog gedaan. Maar het is wel een worsteling van, hé, wat zijn je eigen belangen?
Ja.
Wat gun je iemand?
Ja. Ja.
Te liggen. Dus het was niet goed of fout, zeg maar. Het was wel dat je denkt, oh ja.
Een zoektocht. Ja. Heel vaak, wij denken natuurlijk heel geestelijk dan, hè, als we bijvoorbeeld in aanbidding zitten of ja, je bent aan het bidden dat God dan spreekt. Maar God spreekt natuurlijk heel vaak gewoon, hè, er staat in de kronieken, God is de God van de gedachtevorming. Dus dat God in jouw gedachten bij jou is. En als je bepaalde gedachten hebt, kan je ook, zegt mevrouw vaak, ja, die gedachten zijn niet van de boze. Weet je wel, als jij een bepaalde blessing wil uitdelen, tuurlijk moet je daar wijs mee omgaan, want je wil ook geen mensen kwetsen of beschadigen. He, dus dat kun je bijvoorbeeld vragen of noem maar op. Je kunt er een bepaalde weg mee gaan. Maar ja, de gedachten zijn heel vaak ook die gedachten die van God komen. Er staat volgens mij ook ergens van, bedenk de dingen die welluidend zijn, die vrede geven. En nou, dat soort zaken allemaal. Bedenk die dingen en de God van de vrede zal met jullie zijn. Dus God is ook aan het samenwerken met ons in onze gedachten. Mooi. Amen. Willen jullie gaan staan? Dan gaan we samen afsluiten met gebed. Halleluja. Nou, misschien heeft het je aangesproken, de boodschap die ik gedeeld heb met jullie. Misschien denk je van, ja, die volharding, daar kan ik ook wel meer van gebruiken. Of dat je op een punt zit van, ja, ik wil misschien wel opgeven. Of dat je ergens met een moeilijke situatie zit. En dan geloof ik echt dat God jou vanochtend gewoon oproept van, ja, tot volharding, tot doorzetten. En kijk naar mij, dat Jezus zegt van, kijk naar mij. Hij heeft ook volhard. En ja, dat die oproep voor volharding. Stel dat je je zorgen maakt over geld. Dat je denkt, ja, dat geven en financiën, maar je leeft on the edge. Je leeft aan de grens. En dat er geen ruimte is. Dan geloof ik dat God tegen je zegt van, vertrouw mij. Vertrouw mij. En ja, dat je echt op God gericht mag zijn. Ook voor die financiën. Dat je aan God mag vragen, Hoe kan ik meer ruimte maken? Hoe kan ik de dingen beter insteken? Hoe kan ik meer overhouden? En ook dat geven, hè, wat ik vertelde over ja, dat Abraham die 10% aan God gaf. En Jacob eigenlijk ook, onze voorvaderen. En dat wij daar ook in mogen groeien, uitstappen, samen met God aan de gang gaan. Om die 10% ergens vrij te maken in jouw budget. Het gaat niet hoeveel of hoe weinig je hebt. Als je 50 euro hebt, dan is het 5 euro. Om dat vrij te maken voor God en om dat ook in geloof in Gods koninkrijk te zetten. Dat je zegt, God, ik vertrouw u, ik geloof u, ik laat dat los. Ik ga hierin groeien. Ja, dan wil ik gewoon voor jullie bidden. En als je Jezus nog niet kent, of je kent die stem van de herder nog niet, dan is dit ook gewoon een moment om je hart verder te openen. En om te zeggen, Heer, ik wil u beter kennen. Ik wil dichter bij u kennen. Ik wil die principes van Gods koninkrijk leren kennen. En ik wil uw liefde ervaren in mijn leven. Ja, Vader, dank u wel voor deze ochtend. Heer, dank u wel voor de fellowship, de gemeenschap die we mochten hebben. Dank u wel voor ieder die hier is, Heer. Heer, u hebt mensen hier gebracht, Heer, met een verlangen in hun hart. Heer, misschien uit gewoonte, misschien uit traditie. Heer, maar allemaal met het verlangen, Heer, om in Gods huis te zijn. Heer, om van u te ontvangen. Heer, wij weten, u bent in het midden. Heer, u bent iemand die dient. U bent onder ons, Heer, als één die dient. Heer, we hebben de onderwerpen, Heer, waar we over gesproken hebben. Heer, u hebt meegeluisterd. Heer, u bent daarin aanwezig. Vader, en ik wil zo bidden, Vader. Heer, dat volharding, Vader, in de harten mag groeien. Heer, de mensen die volharding nodig hebben. Heer, die opgeroepen worden om te volharden. Heer, dank u wel dat u daar bent, Heer, om kracht te geven. Heer, dat u daar bent om moed te geven. Heer, om nieuwe energie te geven. Heer, dank u wel voor uw goedheid, Heer. Voor uw kracht, Heer. En dat u belooft in uw woord, Heer, dat uw juk is zacht, uw last is licht. En dat wil ik ook over de gemeente uitbidden. Heer, als mensen met u wandelen, Heer, dat u zegt, mijn juk is zacht en het is niet zwaar. En het woord van God is niet ver weg, het is in uw mond en in uw hart. Heer, dank u wel dat mensen dat mogen ervaren. Heer, dat u dichtbij bent. Heer, dat uw woord dichtbij is, Heer, in het hart van de mensen, in de mond van de mensen. Heer, dat u in mensen bent, Heer. Heer, dat u door het geloof, Heer, in de harten en in de levens van mensen woont. Heer, dank u wel. Vader, ook op het financiële vlak van geven. Vader, dank u wel dat we, Heer, als kinderen van het licht, Heer, ook slim mogen zijn, ook wijs mogen zijn. U zegt in uw woord, Heer, met een kleine vermaning, van dat de kinderen van de duisternis soms slimmer omgaan met hun geld dan de kinderen van het licht. Vader, maar we bidden dat dat omgedraaid wordt, Heer, dat wij als kinderen van het licht ook slim met ons geld mogen omgaan, wijs met onze financiën mogen omgaan. Heer, dat we u de eer mogen brengen. Heer, dat we u mogen vereren met onze eerstelingen. Vader, en dat we mogen ontdekken dat daar kracht in zit. Heer, dat de kracht zit in uw woord. Heer, dat de principes die u ons aanreikt vanuit uw woord, Heer, dat die principes werken. Vader, dank u wel daarvoor. U weet wie dat nodig heeft, Heer. Vader, ik bid zodat we allemaal mogen groeien. Heer, op het level waar we zijn. Heer, we zijn allemaal op een plek in ons leven, Heer. En dat we allemaal van u kracht ontvangen. Heer, om stapjes te zetten. Heer, om door te zetten. Heer, om u te vertrouwen, Heer. Om dingen los te laten. Heer, die van de wereld zijn. Om gedachtenpatronen. Heer, die vanuit het oude denken komen. Om die los te laten. Heer, en om onze gedachten op u te richten. Hoe u geleefd hebt. Heer, hoe u alles gegeven hebt, Vader. Hoe u het voorgedaan hebt. Heer, en dank u wel dat we 2000 jaar later, Heer. Dat we u ontvangen hebben in onze harten. En dat we vrucht mogen dragen voor uw koninkrijk. Heer, dank u wel voor deze ochtend. Zegen en ieder die hier is. Heer, zegen deze dag, deze week. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Amen.